Goedemorgen luisteraars. Ook vanmorgen gaan we weer de woestijnreis van de kinderen Israëls vervolgen. De vorige keer hoorden we hoe ze zich in Etam legerden. Vandaag horen we hoe ze naar Pihahiroth reizen. Wij zijn allen op reis. Maar hoe is deze reis? En wat zal onze eindbestemming zijn? Vandaag denken we na over de tekst uit Numeri 33, vers 7. Maar eerst willen we samen bidden om te vragen om een zegen over deze samenspraak. Heren in de hemel, zo mogen we eerst naderen tot u, tot die heilige God die woont in de hemel, de schepper van hemel en van aarde en ook nog de onderhouder. En dan laat u ook vandaag de zon weer schijnen. Maar dan lezen we in uw woord dat u de zon laat schijnen over boze en goede. En wie zijn wij? We moeten het belijden van nature boos te zijn. We hebben u verlaten. We zijn onze eigen weg gegaan. Maar dan bidden we om uw werk. Wilt u ons daaraan ontdekken? Opdat we gaan roepen, zoals die tollenaar: O God, wees mij zondaar genadig. Opdat we u zouden mogen leren kennen en dienen. En zou u ons dan willen leiden op onze levensweg? Het volk Israël moest door de woestijn trekken. En dan kwamen ze op allerlei plaatsen. Plaatsen waar het goed was. Maar ook plaatsen waar het niet goed was. En dat zo door eigen schuld. Omdat ze gingen murmureren. Maar dan zullen we vandaag horen hoe de weg is. Soms zo onbegrepen. En daarom bidden we u. Wilt u daarin onderwijs geven? Want misschien is dat bij ons ook wel zo. Zo'n onbegrepen weg. Hoe zal het toch moeten? Mag het vooral zijn in het licht van de eeuwigheid. In het licht van ons leven. Want als we nog zonder u onze weg gaan, hoe zal het toch moeten? Maar u wilt u ook laten zien dat u een weg wilt en kunt openen. En daar mogen we ook in deze weken aan denken. De lijdensweken. Hoe die weg geopend is in u, de Heere Jezus Christus. U kent ons. U ziet wie we zijn. Als we in onze woning of in onze kamer zijn, alleen of misschien met anderen, dan weet u op het allervolmaakst wat we nodig hebben op onze levensweg. Misschien een eenzame weg. Misschien een weg met allerlei lichamelijke moeilijkheden. Pijn misschien. Maar misschien ook een weg met psychische noden. Een weg als weduwe. Of als weduwnaar. Of als wees. Dan weet u alles op het allervolmaakst. Maar wij bidden u, zou u met ons op willen trekken en zou u ons willen gedenken. Help ons in het luisteren, in het lezen, bewaar voor de zonde en mag het gaan om uw eer. We vragen het van u alleen om Jezus wil. Amen. We lezen nu eerst uit Gods woord Numeri 33 en dan lezen we vers 6 tot en met 8. Numeri 33 en dan beginnen we bij vers 6. En zij verrijsden van Sukkot en zij legerden zich in Etam, hetwelk aan het einde der woestijn is. En zij verreisden van Etam en keerden weder naar Pihahiroot, dat tegenover Baal-Zephon is. En zij legden zich voor Michtol. En zij verreisden van Hagiroot en gingen over door het midden van de zee naar de woestijn. En zij gingen 3 dagreizen in de woestijn Etam en legden zich in Mara. Pihahiroot. We hebben het gelezen in vers 7. En zij verreisden van Etam en keerden weder naar Pihahiroot, dat tegenover Baal-Zephon is, en zij legden zich voor Bigdol. Nu gaan we zeker naar Pihahiroot, niet waar, Bart? Wat betekent die naam? Dat betekent mond der vrijheid. Prachtig, dat zal een aangename legering zijn, in de vrijheid. En dat voor een volk dat zo lang in banden is geweest. Dat moet je maar eens horen of dat zulk een heerlijke legerplaats was voor het volk van Israël. Laat ons eerst eens letten op de koers die zij volgen. In Numeri 33, vers 7 zegt de Heere: en zij verreisden van Etam en keerden weder. Het ging dus terug. In plaats van naar Kanaan, terug naar Egypte. En nu begrijp je zelf wel hoe onbehaaglijk dat is voor een reiziger als hij, in plaats van tot zijn doel, van zijn doel raakt. Dat kan ik mij levendig voorstellen, dat zoiets zeer onaangenaam moet zijn. Dat onaangename ervaart ook onze geestelijke pelgrim, dat er in plaats van vooruitgang teruggang in de genade is. En wat pijnlijk is dat voor de ziel die eerst gezongen heeft: wij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En nu, in plaats van heiliger te worden, van meer liefde tot de Heere, vuriger in het gebed, ijveriger in zijn dienst te worden, terug te gaan. Dat is van klacht tot klacht. Meer zonde in plaats van deugd in het hart gewaar te worden. Onheiliger, te verkoelen in de liefde. Het gebed hartelozer, enzovoort. Zie, dit is waarlijk een grote teleurstelling en een bittere gewaarwording. Ik moet je zeggen dat het mij juist zo gaat. Maar nu dacht ik dat het ook heel verkeerd met mij ging. Ik had mij de weg naar de hemel zo geheel anders voorgesteld. Ik verwachtte juist al heiliger en ijveriger te worden. Te meer omdat Gods woord zegt: uw beginsel zal wel gering zijn, maar uw laatste zal zeer vermeerderd worden. Job 8, vers 7. Dus rekende ik op toename, op vooruitgang. En nu gaat het terug. Ja, jongen, die terugkeer, die terugweg, loopt tegen onze berekening. De Heere zegt dan ook dat onze wegen en gedachten niet de zijne zijn. Neem een Jozef. De Heere toont hem in de droom de verheven staat waartoe de Heere hem verkoren heeft. Maar wie van ons zou, om Jozef tot die top van eer op te voeren, de weg ingeslagen hebben die de Heere insloeg? Een weg die hem al dieper en dieper voerde in een afgrond van schande en ellende. Eerst veracht van zijn broers, dan als slaaf verkocht, toen als een overspeler veroordeeld, tenslotte als van God en mensen vergeten in een kerker. Zo ligt nu ook de weg die de Heere houdt om een zondaar te zaligen. laat ik je mogen zeggen, Kees, dat de wegen en paden waarin jij denkt dat je het heil des Heren zal toevloeien, niet de wegen des Heren zijn. De Heere heeft beloofd dat hij het verstand des verstandigen zal doen vergaan en de wijsheid der wijzen te niet maken. En dan leidt hij hen als dwazen in een weg die ze niet geweten hebben en op paden die ze niet gekend hebben. Maar nu zeggen ze mij van binnen dat het mij nog gaan zal als Demas, die de tegenwoordige wereld weer lief kreeg. O Bart, ik ben zo bang dat ik als de hond tot zijn uitbraaksel en als de gewassen zeug tot de wentelingen des slijks zal wederkeren. Ik wil het best geloven, mijn jongen, maar het geloof, waar het geloof toch al zo zwak is en het ongeloof zo machtig. En als het ongeloof dan zoveel voedsel ontvangt, doordat de arme pelgrim het zo pas verlaten Egypte weer binnentrekt, dan bekruipt de vrees zijn hart dat het weer geheel mis zal lopen. En de verklager der broederen zit op zulke tijden ook niet stil. Hij wijst onze pelgrim in die toestanden op het schrikbeeld van Lots vrouw. O Bart, ik kan mij niets vreselijker voorstellen dan Sodom te verlaten en nimmer Zoar binnen te gaan. Die vrees valt mij toch zo dikwijls aan, maar als dat mij nu naar Maarten Pihagiroot in de mond der vrijheid zal brengen, dan zal toch alle vrees wel verzoet worden. Is het niet, Bart? Dat moet je zelf maar eens oordelen. Laten we nu in de tweede plaats eens letten op de toestand waarin zij geraken. Doordat zij eerst een eind terugliepen en toen al naar links ombogen, kwamen zij in een vallei tussen twee hoge bergen die hun beletten om ter rechter of ter linkerhand uit te wijken. En vooruit, daar stuiten zij op de Rode Zee. Dus vooruit gaat ook niet. Ze liepen dus als een muis in de val. Ja, en dat was het enige niet. Maar lees eens verder in Numeri 33 vers 7. Daar staat dat zij zich legerden tegenover Baal Zephon. En wat was die Baal Zephon? Dat was een afgodsbeeld van Farao. Die was daar geplaatst om op het volk van Israël te passen, dat het niet vluchtte. Zijn naam betekent in onze taal Heer der Wraken. Maar ik geloof dat het volk van Israël zich van de wraak van die Heer niet veel zal hebben aangetrokken. Die afgod kan hen toch niets maken. Dat weet ik nog zojuist niet, Kees. Gods volk vreest wel meer voor dingen waar het in de grond van de zaak niet voor hoeft te vrezen. Maar wat zeg je dan van het volgende? Zij legerden zich voor Migdol. En dat Migdol was een fort, een sterkte, welke Farao daar had laten aanleggen om Israël te bedwingen. Dus dat is vlak voor de loop van de kanonnen? Maar dat is verschrikkelijk. Kanonnen zullen toen nog wel niet bestaan hebben, maar in elk geval toch voor de mond van hun oorlogstuig. Daar bleef het echter niet bij. Farao hoorde van Israëls positie. Hij meende dat het volk verdwaald was. Daarom wordt het dal waar Israël gelegerd was nu nog genoemd in onze taal Dal der Dwaling. Toen kreeg hij spijt dat hij het volk had laten trekken en verzamelde daarom zijn machtig leger en joeg Israël achterna. Daar zat nu het volk in de strik, voor de zee, aan beide zijden bergen en achter hen het leger van Farao, die meende dat zijn afgod Baal Zephon zijn dienst had gedaan. Maar Bart, dat is toch om wanhopig van te worden? En wordt deze plaats toch mond der vrijheid genoemd? Het mocht wel mond des doods geheten worden. Dat scheen het ook aan Israël toe. Het laatste uur was geslagen, dacht het. Maar je wilt toch niet beweren dat de Heere een geestelijke pelgrim ook in zulk een toestand brengt? Dat wil ik juist wel beweren. Juist in zulk een toestand komt ook onze pelgrim. Al wat hier van Pihahiroth gezegd wordt, is ook waar voor een ziel die als Mozes gekozen heeft om liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genietingen der zonde te hebben, ziende op de vergelding des loons. Geloof je ook niet, Kees, dat de helse farao alles in het werk stelt om zulk een ziel in zijn strikken te houden? Ook voor die ziel werpt hij migdols, werpt hij bezwaren op. U zult uw betrekking verliezen. Uw zaak zal teniet gaan. Uw familie zal u uitstoten. Wat een droefgeestig leven zult u moeten leiden. Duizenden bezwaren weet Satan op te werpen. Ik vraag je, Kees, heb jij zelf kennis gemaakt met die Baal Zephon, met die Heer der Wraken, die een Petrus begeerde te ziften als de tarwe, die omgaat als een briesende leeuw rondom de kudde des Heren om te zoeken wie hij zou mogen verslinden? Geloof mij dat Satan zijn wraak nog zoekt te koelen op een ieder die zijn heerschappij ontvlucht. Ondoorwaadbare zeeën van voren, bergen van bezwaren opzij, opdringende vijanden van achteren. Het is soms alsof alles het op de ondergang van onze pelgrim gemunt heeft. Zie, in zulke engten brengt de Heere zijn volk wel. Hoor de dichter maar eens zingen in Psalm 66 vers 5. Een net belemmert onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij liet door heerszucht ons vertreden, gij gaaft ons over aan het geweld. Hier scheen ons het water te overstromen, daar werden wij gedreigd door het vuur. En hoor dat volk eens zingen in Psalm 142 vers 4. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Maar dan vind ik het geen wonder dat Bunyan er zoveel zag terugkeren toen ze aan dat plekje gekomen waren. Daar is dit plekje juist goed voor. Daarom brengt de Heere degene die hem willen dienen in zulk een toestand, opdat de oprechte openbaar zouden komen. Menig tijdgelovige bezwijkt hier. De Orpa's gaan hier terug. De Heere zegt van de tijdgelovige, als verdrukking of vervolging komt, om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. Nu zou ik wel eens willen vragen of elke eerst beginnende in de genade deze toestand even diep doormaakt. Dit is zeer onderscheiden. Het is als bij de discipelen van de Heere Jezus. 8 van hen bleven buiten Gethsemane en 3 van hen nam hij met zich in de hof. Zo zijn er onder Gods volk die van geen omzet weten. Zij hebben als een obadja van jongs af de Heere gevreesd. Er zijn er die eerst wel de wereld en de zonde hebben gediend en die toch door de Heilige Geest zo lieflijk zijn omgezet en die wel iets van Pihahiroths benauwdheid leren kennen, maar toch niet in die mate als weer anderen die nooit zullen vergeten hoe Satan hen heeft doen ineenkrimpen van benauwdheid voor die Heer der Wraken, en hoe de geschutspoorten van de migdols het op hun ondergang hadden toegelegd, en hoe de deugden van Gods recht en heiligheid als bergen stonden aan hun rechter en aan hun linkerhand. Ik moet zeggen dat Pihahiroth voor mij geen onbekende legering is, maar toch, als ik hoor in welke vreselijke toestand Israël kwam, dan moet ik eerlijk bekennen dat ik het in die diepte niet ondervonden heb. Laat je dat niet verontrusten, Kees. De Heere blijft vrij in zijn wegen en leidingen. Zie maar eens wat een onderscheid tussen Saulus van Tarsen en Timotheus. De Heere brengt elke uitverkorene langs de orde des heils in de hemel. Dat is roeping, rechtvaardigmaking, heiligmaking en volkomen verlossing. Zij alle krijgen kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar de maat behoudt de Heere zich voor. Het was toch wel een wonderlijke weg die de Heere met dat volk van Israël hield. Waar hij ze pas uit Egypte geleid had en hen dan weer terug deed gaan. En nog wel in het dal der dwaling, in zulke engte. Wat zou de Heere daar toch mee voor hebben? Dat deed hij om zeer wijze redenen. Ten eerste deed hij dit zoals wij straks reeds opmerkten, om de huichelaren te openbaren en zijn volk in hun keus te bevestigen. Maar ook wil de Heere zichzelf verheerlijken aan Farao. Hij zal hier Baal Zephon als een nietig afgod openbaren en Michtols sterkte teniet maken. Ja, in deze weg zal hij Farao met heel zijn macht vernietigen en zijn volk heerlijk verlossen. Zo is het nu ook met onze pelgrim, wie het door genade ernst is geworden met zijn kostelijke ziel. Veel weet Satan en ongeloof hem voor te houden om hem te bewegen weer van keus te veranderen. Hij belooft hem de koninkrijken der aarde, stelt hem voor de grootsheid des levens, de wellust des vleeses, of dreigt hem met zijn wraak, vertoont zich als een engel des lichts of als een briesende leeuw. Dit alles om hem in zijn macht te houden. Maar de Heere zegt: mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Ja, hij zal de ellendige in zijn ellende vrijmaken. Ik zeg: zalig voorrecht die door de Heere in waarheid op die weg geleid mag zijn. Dan zal de Heere er toch wel voor instaan dat het goed uitkomt. Zeker, Kees. De Heere leert hen zingen in Psalm 68, vers 6. Al laagt go Israël als weleer, gebukt bij tichelstenen neer, toen gij uw juk moest dragen en zwart waart door uw dienstbaarheid, u is een beter lot bereid, uw heilzon is aan het dagen. We willen nog samen danken en bidden. Heere in de hemel, zo kwam u ook nu weer met uw woord tot ons. En wat is het dan nodig dat we ons leven daarnaast leggen? En dan komt de vraag tot ons allen: wat kennen we hiervan? Kennen we iets van die wegen van u, die u met ons gaat? Want Heere, het komt er toch zo op aan of het ook in ons leven waarheid is. Zou u ons dan zo willen leiden? Dan hebben we het gelezen. Dat kan op zo onderscheiden wijze. Maar het is zo belangrijk wel die weg te bewandelen. Ja, aan uw hand die weg te mogen bewandelen. Dat smalle pad wat ten eeuwige leven leidt. Zou u daar ook in willen onderwijzen, nader onderwijs willen geven? En als we moeten belijden niets van die weg te kennen, o Heere, zou u het anders willen maken? Zou u ons eraan willen ontdekken? Ja, zou u ons dat nieuwe hart willen geven, opdat ook wij die weg van u zouden mogen kennen, die weg van roeping, rechtvaardigmaking, heiligmaking en van heerlijkmaking. Dat we iets zouden mogen kennen van die ellende, verlossing en dankbaarheid. Want langs die weg werkt u. En mogen we dan bidden om dat werk door uw woord en door uw geest. Misschien moeten we belijden dat we ook zo vaak niet weten hoe het moet. Zou u het op willen lossen? Wilt u ons zo gedenken verder deze dag? Wilt u ons gedenken in alles? U weet volmaakt wat we nodig hebben. Ook morgen, als ook morgenavond, de deuren van uw huis weer open mogen gaan. Of als we niet in staat zijn naar uw huis te gaan, maar wel mee mogen luisteren, mee mogen doen. Zou u dan ook thuis ons uw zegen niet willen onthouden? U bent toch aan tijd nog plaatsgebonden. Zegen ook dan uw knecht als hij geroepen wordt uw woord te verkondigen. Wilt u zijn met onze gemeente? Wilt u erin wonen en werken? We danken u dat we ook zo nu in alle rust naar uw woord mogen te luisteren. En sterk ons zo in alles, alleen om Jezus wil. Amen. Een hartelijke groet voor u allen en God zegen en nabijheid toegewenst op uw levensreis.